Also eine schönste Schule in Aachen. Jacco heeft ons gisteravond meegenomen naar het thema vergeving en reiniging. Een klein beetje meer plek nodig voor die grote schoenen. En Jacco is begonnen met Efeze 5 vers 18, met de opdracht om vervuld te worden met de Heilige Geest. Dat is een opdracht, dat is niet vrijblijvend voor de gelovigen, maar het is een opdracht. De opdracht is, word vervuld met de Heilige Geest. En het gevolg is dan, staat erachter dat we met elkaar spreken in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Dus dan hebben we het niet meer over het weer, maar dan hebben we het over de dingen van de Heer. En hij heeft, zoals Eduard zo mooi bad in zijn gebed, ons ook meegenomen naar Zacharia 13 vers 1, dat er een heerlijke fontein geopend is tegen de zonde. En verder heeft hij ons ook meegenomen naar 1 Johannes 1, dat we moeten wandelen in het licht. En dat er dan vergeving is aan reiniging, en hij heeft ook dat verschil mooi aan ons uitgelegd. En verder hebben we ook gezien, want waarom is Jacco dan begonnen met de Heilige Geest, terwijl het thema gaat over het bloed wel, we hebben gezien. Dat het bloed de weg opent voor de Heilige Geest. En dat zien we natuurlijk in Handelingen 2. Dat er altijd eerst bekering moet zijn. Denk maar aan Petrus, zegt, bekeert u. En laat u dopen, laat u afwassen van uw zonde. Tot vergeving van uw zonde. En zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dat is altijd de weg die God gaat. En God gaat geen andere weg. Wij kunnen wel eens een andere weg willen gaan. Maar God gaat geen andere weg. En toen heeft hij ook mooi ons dat voorbeeld laten zien in Leviticus 14... Dat als er iemand kwam die gereinigd moest worden, dat de priester dan eerst het bloed nam en dan de rechteroorlel deed en aan de rechterduim en aan de rechterteen. Dus dat het gaat om ons gehoor, om onze handel en om onze wandel. En nadat het bloed was aangebracht, werd er olie op aangebracht. En als je dat leest in de schrift, dan moest daar een halve liter olie voor gemaakt worden. Dus dat is best ruim. Dat zie je altijd in de schrift, dat God de Geest niet geeft met mate. En dat zie je al als we zingen van, ik geloof dat het Psalm 133 is, dat hij ziet hoe goed en liefelijk is dat zonen, want hetzelfde huis als broeders samenwonen. En dan gaat er zoals de olie van de Aarons hoofd gedropen. Dus dan zie je, God die heeft niet een paar druppeltjes op die hoofd van de Aaron gedaan toen hij gezalfd werd als hoge priester, maar een ruime mate. En dat zie je altijd, ook Johannes spreekt daarover, de Heer Jezus, dat hij de geest niet met mate geeft. En daarom is het ook de bedoeling dat wij vol worden van de Heilige Geest. En omdat de Heilige Geest verbonden is met het bloed, we hebben er al meerdere keren over gesproken natuurlijk, uit 1 Johannes 5 vers 8, dat de drie die getuigen in de hemel, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en dat er drie zijn die getuigen op de aarde, de geest, het water en het bloed. En deze zijn tot één. God heeft die tot één gemaakt. Want we begrijpen allemaal dat het bloed als substantie bij ons niet aangebracht wordt. Maar dat dat een geestelijke duiding heeft. Pieter heeft vanmorgen gesproken over verlossing en verzoening. En eigenlijk gaat de verzoening natuurlijk vooraf aan de vergeving en de reiniging. Maar we begrijpen dat allemaal. Hij heeft ons meegenomen naar Leviticus 17, Leviticus 4... Naar de Hebreeënbrief er ook mooi uitgebreid stilgestaan bij Efeze 2, dat de eenheid als gevolg heeft. Hij heeft ons ook nog mooi uitgelegd dat er tweeërlei problemen zijn met de zonde, wat de zonde doet naar ons toe. De vernietiging, hij brengt ons onder de wet van de zonde en de dood, als we Christus niet kennen. En hij heeft ook verteld natuurlijk dat de zonde een probleem is voor de Heer, omdat de Heer heilig is. En de bedoeling is, van heel het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus, zoals Romeinen 3 vers 23 zegt, als Paulus dat zegt, alle derven de heerlijkheid van God, alle missen de heerlijkheid van God en Christus is gekomen ons die heerlijkheid weer terug te geven. Ons terug te brengen in die aanwezigheid van de Heer. En daar gaan we morgen over spreken. Vanavond willen we vooral spreken over het leven door het bloed. En voordat we daarover beginnen, zou ik u eigenlijk een vraag willen stellen. En de vraag is, bent u toeschouwer of bent u deelnemer? We weten toen Christus gekruisigd werd, dat veel op grote afstand stonden en die hebben dat aanschouwd. Kun je niet voorstellen dat er mensen zijn die zo gaan kijken bij zo'n gruwel werktuig, zo'n marteling. Dat iemand op de meest wrede wijze gepijnigd wordt en dan gaan mensen kijken als toeschouwer. Nou, als wij toeschouwer blijven van het bloed van Christus, zullen we geen deel krijgen aan het bloed van Christus. Als wij toeschouwer blijven van het bloed van Christus, dan kunnen we er misschien qua kennis alles van weten. Dan kunnen we technisch weten hoe de vergeving werkt en hoe de reiniging werkt, hoe de verzoening werkt, hoe de verlossing werkt, hoe de redding werkt. En technisch kunnen we alles weten van dat bloed. Maar als we er geen deel aan krijgen, dan zal het alleen maar tegen ons getuigen. Dus broeders, zussen, daarom is het belangrijk dat we dit weekend ook niet alleen meer kennis krijgen over het bloed, maar dat dat bloed ook meer zijn werking, dat leven in ons zal doen en zal uitstorten. En dat hartsveranderende werk van het bloed van de Heer Jezus Christus toegepast zal worden. En daarvoor zijn altijd een paar dingen nodig. En altijd is het geloof natuurlijk wat nodig is. Alles geschiet via de wet van het geloof. De Heer heeft dat zo bepaald. En soms denken wij geloof ik dat geloven een vrijblijvende zaak is. Ik had er vanmorgen nog even over met Dennis geloof ik. Als je gaat evangeliseren. Het is geen vrijblijvende zaak wat mensen doen. God is de maker, God is de schepper. En hij heeft recht op ieders leven. En wat we verder nodig hebben natuurlijk is de Heilige Geest en het woord. Maar vooral ook zicht op het Lam van God. En dat Lam van God, dat bloed van Christus, dat heeft de toegang geopend. Morgen gaan we erover spreken. Dat de hemel geopend heeft, het hemelse heiligdom geopend heeft. En ik moest zo, sinds gisteren moet ik regelmatig denken aan de hel. En mijn vraag is, broeders, zusters, of wij nog beseffen waarvan wij gered zijn door het bloed van Jezus. Beseffen wij nog wel eens, denken wij daar nog wel eens over na, wat het betekent dat wij niet naar de hel hoeven te gaan. Naar een plaats van pijniging. Die zal duren tot in alle eeuwigheden waar nooit geen einde aan komt. Waar mensen roeging zullen hebben, dat ze Christus niet aanvaard hebben. Waar je bent, waar alle kwade geesten zijn, want de Heer heeft de hel niet bereid voor de mensen, maar voor de duivel en zijn engelen, zegt de schrift. En we weten, het is een vlam. Het is er warm. Mensen hebben dorst. De tong kleeft aan het geheel. Geen verlossing. Geen verkoeling. Geen redding. Geen mogelijkheid om te ontvluchten. Alleen maar duisternis, een pijn, lijden. Bloed van Jezus. Red van die hel. Daarom is Jezus gekomen. Om ons te verzoenen met de Vader. Zodat we niet naar de hel zouden gaan. Plaats, een poel die brandt van vuur en zilver. Maar voor eeuwig bij hem zouden leven in de heerlijkheid. In zijn tegenwoordigheid. Dat is Gods bedoeling. En mijn vraag is aan u. En aan mezelf, of wij de Heer daar nog wel eens voor danken. We hebben gehoord dat het bloed van Christus ons verlost van zonde. Maar zijn wij nog wel eens dankbaar voor onze reiniging? Dat de Heer ons daadwerkelijk heeft losgemaakt van de zonde. In onze vroegere leven waren wij alle slaaf van de zonde, zegt de schrift. En u weet zelf in welke zonde u geleefd heeft. En dan is daar de wonderbare kracht van het woord en van het bloed en van de Heilige Geest die de macht van de zonde heeft verbroken. Immers Jezus is ook gekomen om de macht van de zonde te verbreken en die weg te nemen. En dan zegt Petrus, als er die voortgang niet is, tweede Petrusbrief, eerste hoofdstuk. Als er die voortgang niet is, want dan gaat hij zeggen dat we die goddelijke natuur deelachtig zijn geworden. En dan zit hij schraagd om deze reden, we betoon van alle ijver door uw geloof te deugd. Door de deugd, de kennis, door de kennis, de zelfbeheersing. Door de zelfbeheersing, de volharding, door de volharding, de godsvrucht. En door de godsvrucht, de broederliefde. En door de broederliefde, de liefde Jezus af. En zegt hij, als deze dingen bij u aanwezig zijn en overvloedig worden, laten zij niet zonder vrucht of kennis van de Heer Jezus Christus. Maar bij wie ze niet zijn, die is de reiniging van zijn vroegere zonde vergeten. Dan zijn we onze, de reiniging en de dankbaarheid daarvoor zijn wij vergeten. Wij waren slaven van de zonde, nou zijn we verlost. En dan mogen we de Heere dienen, dan mogen we de Heere kennen. En nou is de vraag of dat wij nog wel hongerig zijn en dorstig. Want dat is het punt dat vanavond terugkomt. Dat is het punt wat belangrijk is. En broeders, zusters, wij kunnen vanavond rekenen op de Heer Jezus Christus. Wij kunnen niet alleen rekenen op zijn bloed, maar we kunnen rekenen op de persoon. Wij kunnen vanavond rekenen op de Heer Jezus Christus, op onze heiland, op onze diepere heiland, op onze hoge priester, die nu aan de rechterhand van de Vader voor ons bidt en voor ons pleit. De Heer zegt dat hij een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. En we hebben de Heer ernstig gezocht deze week. En de Heer beloont dat, want dat is zijn woord. En we hebben gezongen op vanavond weer. God is getrouw. Zijn plannen falen niet. En daarom geeft hij ook die beloning. En mogen we rekenen op de Heer Jezus Christus. De vraag is of wij dat nog geloven. Of wij nog wel geloven in het woord van God. Of wij nog wel geloven in de Heer Jezus zelf. Of wij hem nog wel vertrouwen. Dat hij die zijn bloed eenmaal gaf op Golgotha, dat het een geopende fontein is. Die tot in alle eeuwigheid spuit. Als een besprenging. Om onze zonden ongedaan te maken. Om ons te vergeven. Om ons te reinigen. Van alle ongerechtigheid. En wij mogen de Heer vertrouwen. Dat hij verlangt dat we hem beter leren kennen. Toch? Wij mogen de Heer vertrouwen. Dat hij verlangt dat onze ogen opengaan. Dat onze oren opengaan. Dat ons hart opengaat. Wij mogen de Heer vertrouwen. Dat hij verlangt om zichzelf van ons mee te delen. Door het woord en door het bloed en door de Heilige Geest. Vertrouw hem als u leest in het woord van God. Dat hij dat echt in u wil doen. Niet in uw buurman alleen, maar ook in u. In jou. In ons. In ieder van ons. Dat is Gods verlangen. Hij, die hoge priester, die onafgebroken, hij heeft geen last van tijd, van moeheid, van dag niet en nacht. Dat is allemaal voorbij in hem. Hij, de Heer Jezus, onze hoge priester. Hij bidt en pleit voor ons. Hij is aan de rechterhand van de Vader. Hij is in onmiddellijk contact met de Vader. Hij is één met de Vader. En hij die enkel goedheid is, enkel liefde, enkel genade, geduld, barmhartig en ontfermend. Hij, die heilige God, die wil ons geven. Door het bloed van zijn zoon, zijn eigen zoon. En dat leven van zijn zoon. En laten we met elkaar gaan kijken hoe dat werkt. Hoe dat het leven van de Heer Jezus Christus meer ons deel kan worden. En ik heb zo'n papieren dat ik even moet zoeken. Ik wil met jullie gaan lezen in Johannes 6. Kijk, u moet begrijpen, wij als predikers, wij hebben thema's opgekregen van Edward. Wij hebben geen vrijheid om te kiezen gehad dit weekend. Oh ja, geen vrijheid. Beetje minder is anders. En natuurlijk voor gebeden en de Heer is Heer. Maar toch heel aardig die lijn vasthouden, zoals Edward die uitgestippeld had. Ik wil met jullie naar Johannes 6. Naar de woorden van de Heer Jezus zelf. En ik wil beginnen te lezen bij vers 53. Maar een stukje eerder misschien. Dan gaan we beginnen bij vers 42. En zij zeiden, dat zijn de Joden, is hij niet Jezus, de zoon van Jozef, van wie wij de vader en moeder kennen. Hoe kan hij dan zeggen, ik ben uit de hemel neergedaald? Jezus antwoordde dan en zei tegen hem, mord niet onder elkander. Niemand kan tot mij komen, tenzij de vader die mij de zonde heeft en trekt. En ik zal hem doen opstaan om de laatste dag. Er is geschreven in de profeten, en ze zullen allen door God onderwezen zijn. Ieder dan die het van de vader gehoord en geleerd heeft, komt tot mij. Niet dat iemand de vader gezien heeft, behalve hij die van God is. Hij heeft de vader gezien. Voorwaar ik zeg, wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het brood des levens. Uw vader heeft het manna gegeten in de woestijn en ze zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eet en niet sterft. Ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, dat ik geven zal voor het leven van de wereld. En de Joden daar reden twisten met elkaar en zeiden, hoe kan hij ons zijn vlees eten geven? Jezus dan zei tegen hen, voorwaar ik zeg u, als u het vlees van de Zoon des Mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Zoals de levende Vader mij gezonden heeft en ik leef door de Vader, zo zal ook wie mij eet leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is. Niet zoals uw vader het manna gegeten hebben en gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. En deze dingen zei hij terwijl hij onderwijs gaf in de synagoge te Capernaum. En dan wil ik nog even bijlezen vers 63. De geest is het die levend maakt. Het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die ik tot u spreek, zijn geest en leven. We hebben gezien in de lezingen dit weekend. Leviticus spreekt erover dat de ziel van het leven is in het bloed. En daarom was het de Joden en ook ons verboden om vlees te eten of te drinken. Dus toen de Heer Jezus deze woorden sprak tegen de Joden die hem toch al niet zagen zitten, het merendeel, dat ze ook zijn bloed moesten drinken. Ja, toen hebben ze helemaal gedacht, wat moeten we daar nou mee? Maar Jezus zegt, voorwaar, in 53, voorwaar, ik zeg u. En als Jezus zegt, voorwaar, ik zeg u, dan moeten we heel goed opletten. Als u het vlees van de Zoon des Mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. En nou is natuurlijk de vraag hoe we dat bloed van Jezus dan moeten drinken. En dan kunnen we natuurlijk gaan denken aan het avondmaal, waar 1 Korinthe 10 vers 16 spreekt, de drinkbeker, de dankzegging, die wij met dankzegging zegen, die de gemeenschap en het bloed van Christus. En het brood dat we breken is dat niet de gemeenschap van het lichaam van Christus. En hele knappe koppen hebben geprobeerd om de betekenis hiervan te doorgronden, dat op te schrijven in de catechismus, in de institutie van Calvijn. Maar zelfs Calvijn zegt ook, het blijft ook voor mij een mysterie. Het is mysterieus hoe dat leven van Christus in de gelovigen komt. En daarom wil ik daar vanavond niet bij stilstaan, want ik wil het niet te moeilijk maken voor mezelf en voor u. En willen we kijken eigenlijk wat de Heer hier bedoeld en wat wij denk ik allemaal kunnen begrijpen. Maar als Jezus zegt, voorwaar ik zeg, als het vlees van de Zoon des Mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Dus stel u bent gereinigd, we hebben gisteren het voorbeeld gehad van het glas wat Jacco gebruikte, maar je ziet dit glas is schoon, dit is gereinigd en dan kan het gevuld worden met het levende water van de Heilige Geest. Maar dan is het nog wel, zijn het nog wel twee verschillende dingen. Het is een glas en het is de inhoud. Die twee zijn niet één geworden. Die twee zijn niet verenigd. En dat glas, dat kan weer geledigd worden. Zo kunnen gelovigen ook weer de Heilige Geest uitdoven, bedroeven, zegt de Schrift. En dan denkt u dat uw glas vol is, maar het is niet meer vol. Zo weten we allemaal, denk ik, hoop ik, en anders moeten we het nog eens uitleggen, dat wij ook onze zalving in Johannes 2, vers 17 ook weer kunnen verliezen. En dan zeggen sommigen, ja, maar de genadegave Gods is onberouwelijk. Maar dat staat wel in het verband met Israël. Natuurlijk is het niet zo dat de Heer ons dan uitdelgt. Het is niet zo dat we dan verloren gaan. Het is niet zo dat we niet gered worden. Maar die twee zijn nog niet één geworden. En dan is het de bedoeling, dat zien we hier, dat wij leven in onszelf krijgen. En wat voor leven moeten wij dan in onszelf krijgen? Wel, dat is het leven van Jezus. En wat kenmerkt dan het leven van Jezus? Wel, allereerst natuurlijk dat hij zondeloos volmaakt was. En denk dan niet gelijk, hij gaat zondeloosheid prediken, want dat ga ik niet prediken. Dat zal ik nooit prediken. Maar wel, als dat leven van Jezus, wat in het bloed is, wat in zijn bloed is, want daarom moest hij als Godzoon, als geest komen in een vlees aan dat er mensen gelijk. Waarom moest hij in het vlees komen? Wel, hij moest deel krijgen aan onze scheppingsorde. Hij moest deel krijgen als het ware aan het menselijke ras. Hij moest deel krijgen aan ons bloed. Hij moest op gelijke wijze als wij verzocht worden. Hij moest net als wij lijden. Hij moest net als wij, als het ware, op deze aarde leven. Jezus Christus, onze Heere, moest deel krijgen aan ons vlees en aan ons bloed. En waarom kon hij dat wel? Omdat hij God was. En omdat God almachtig dit zo bepaald had op deze weg, dat hij een zoenmiddel kon worden voor ons mensenkinderen. En daarom heeft hij de zonde van de hele wereld heeft hij gedragen, die heeft hij op zich genomen. Maar hij moest daarvoor, omdat er nooit geen verlossing is buiten u om. Vele mensen ook in hun problemen, in hun persoonlijke toestand, in het pastoraat, willen altijd een verlossing buiten hen om. Die willen dat je voor hen bidt en dat ze van de problemen afzakken. Maar de Heer verlost ons altijd via de weg van bekering. Wij moeten altijd veranderen. Want als die volheid van de Heilige Geest niet in ons woont, dan ligt dat niet aan de Heer, wat Hij verlangt om ons te geven, niet met mate, maar een overvloed. Vele schriftteksten getuigen daarover. Jezus wil dat de stromen van levend water uit ons binnenste vloeien. En hij zegt, de woorden die ik tot u spreek zijn geest en leven. Dus dat is niet een dode letter. Dat is niet zeggen, ik doe kennis op en dan bewaar ik ergens in mijn hersenpan. En als ik het nodig heb, ga ik het gebruiken. Nee, ze zijn leven. Dat wil zeggen, dat leven gaat iets met u en mij doen. Dat leven van Christus is hartsveranderend. Dat leven van Christus komt in de gelovigen en blijft niet net als het water in dit glas, maar wordt een deel van ons. Begrijpen we dat? Dat wordt een deel van ons. Als u en ik het woord van Jezus tot ons nemen, we hebben er pas over gesproken, ook over de vertering, dan wordt het een deel van ons. Dan gaat dat zijn werk in ons doen en dan gaat de Heere, dat is het mooie van het nieuwe verbond, als het ware door zijn vinger het in ons hart schrijven. Ingraveren. En als het leven van Jezus deel geworden is van ons, dat zal waarschijnlijk wel ten dele blijven, totdat we de Heer gaan ontmoeten. Totdat Hij wordt alles in alles, dat zal denk ik pas in de hemel zijn. Maar nu in die weg naar Hem, wil Hij steeds meer ons leven worden, dat we met Paulus kunnen zeggen, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Galaten 2 vers 20. En dan gaan we dat leven van Jezus leven. Niet als een aangeleerd gedrag. Zullen we weten hoe we ons moeten gedragen als christenen, hoe we moeten spreken. En natuurlijk is dat goed, als we goed spreken en goed handelen. Maar dan wordt dat onze nieuwe natuur. Dan is dat die nieuwe gezindheid. En dan gaan we anders luisteren, dan gaan we anders spreken, dan gaan we anders handelen, dan gaan we anders wandelen. En wie doet dat dan? Wel, broeders, dat doet Jezus. Door zijn woord en door zijn Heilige Geest. En dat is mogelijk geworden omdat zijn leven in het bloed is. En wij deel gekregen aan het bloed van het Lam.
En nou zegt Jezus hier: wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Jezus zegt immers in Johannes 11, vers 25, ik ben de opstanding en het leven. Hij is. Hij doet u niet opstaan als het ware, maar hij is de opstanding. Hij doet u niet leven, maar hij is het leven. U wordt niet meer, wij zijn niet meer twee, maar wij zijn één. Romeinen 6, vers 5 zegt dat wij één plant geworden zijn met hem. En Hebreeën 2 zegt, hij die heiligt en zij die geheiligd zijn, zijn uiteen. Jezus Christus wil veel dichter bij ons komen en in ons komen als dat wij vaak denken. Dit is geen God op afstand. Het is een God die bij ons is, zegt Jezus, de trooster door de heiligheid. Hij is bij ons en in ons. En hoe krijgen we nou deel aan dat bloed? Wat is nou dat drinken? En laten we even nou niet denken aan de wijn. Dat is geweldig natuurlijk, dat we met elkaar avondmaal mogen vieren. Dus ik ben er niet negatief over, begrijp me goed. Maar Jezus zegt, mijn vlees is het ware voedsel, mijn bloed is ware drank. En broeders en zusters, wanneer gaat u drinken? Weet je waarom ik drink? Omdat ik dorst heb. En de vraag is, vanavond, of wij nog hongerig zijn en nog dorstig zijn. Of dat wij, als wij de Bijbel lezen, dat we het maar gewoon zware kost vinden. En ik vond het geweldig, de opmerking van Aaron gisteren, dat hij zegt, het gaat meer leven. We zijn nou bezig in het Oude Testament, dan ga ik er niets meer van begrijpen, het gaat leven. Dat vond ik mooi. Want als wij geen honger hebben, als wij geen dorst hebben, gaan we niet eten, gaan we niet drinken. Of we lezen plichtmatig. Of we hebben gelezen en we staan weer op en dan moeten we weer gauw aan ons werken van de dagelijkse dingen en we zijn gelijk weer weg, vluchtig. Kennen we dat? Dan zijn we niet hongerig. Nou, we kennen denk ik allemaal het verschil als er een maaltijd voor ons staat en we hebben niet veel trek, dat we dan anders eten dan we hongerig zijn. Nou, hebben wij misschien nooit echt honger gehad in dit land, maar in ieder geval kunnen we wel meer of minder trek hebben. Toch? Dat kennen we allemaal. Nou, zo is het nou ook met het woord van God. Als wij niet hongerig zijn naar Jezus, want hij is het levende brood, en dit woord, dat is Jezus, want Jezus is het woord. Als wij niet hongerig zijn om zijn woorden te lezen, tot ons te nemen, te overdenken, in ons op te nemen, te begrijpen, te verstaan, als wij niet bidden om open ogen, open oren, openbaring, die visie van God, wat het beduidt, want het staat hier zo heel eenvoudig, broeder, zuster, wie mijn woord eet, mijn bloed drinkt, nou ja, het staat er heel eenvoudig, maar om het echt te begrijpen, om het echt te doorgronden, dat vind ik niet eenvoudig. Daar moeten we echt voor bezig zijn, daar moeten we echt tijd voor geven. Dat kost veel tijd. En dan zeggen we, Heer, wilt u mij leren? Wilt u het mij laten zien? Wilt u het mij doorgronden? En soms kun je er nog eens wat over lezen, maar uiteindelijk moet de Heilige Geest het ons laten zien. Want weet u hoe ernstig dit is? Als u niet drinkt, broeders en zusters, dan gaat u dood. Dat zegt Jezus, toch? Of niet? Of lees ik het verkeerd? U hebt geen leven in uzelf, zegt Jezus. Vers 53. Als wij het vlees van de Zoon van God niet eten en zijn bloed niet drinken, hebt u geen leven in uzelf. Kijk, water, we hebben hier water. Dan kan ik hem op mijn hoofd gieten. Maar als wij een woestijnreis achter de rug hebben, of we hebben hard gewerkt, het is warm, maar we hebben gezweet, dan verlangen wij naar een douche. Of een bad. Maar dan verlangen wij om uiterlijk gereinigd te worden. Dat is eigenlijk het teken van de doop, een uiterlijke reiniging. Een wassing. Wassing van onze zonden. Maar als je die douche niet krijgt, ga je niet dood. Maar als u geen drinken krijgt, of ik, dan gaan wij dood. Dat is het verschil. Dat drinken moet in ons komen. Als dat drinken in ons komt, dan zijn wij anders dan dit glas, want dit is een substantie die blijft. Glas blijft, dus wordt niet aangetast.
door water. Maar als wij het water in ons nemen, dan gaat dat in ons komen. En na een half uur kun je dat water niet meer terugvinden. Dan heeft dat water zijn weg gezocht en zijn functie gedaan in ons lichaam. En zo is het met het bloed van Christus. En daarom moeten wij die bloed van Christus drinken. En altijd weer spreekt Jezus daarover. Wie dorst heeft, die komen tot mij en nemen dat water des levens om niet. Dus als wij geen dorst hebben, als wij geen honger hebben, gaan we niet eten, gaan we niet drinken. Dan moet ik dat zeggen. Ik moet honger hebben, ik moet honger hebben, ik moet honger hebben. Ik moet dorst hebben, ik moet dorst hebben. Ja, dat werkt niet. Dat is weer een wet. Maar we mogen zeggen, Heere, wilt u mij een nieuwe honger geven naar uw woord? Heer, ik weet vanuit mijn eerste begintijd dat ik las. En Heer, dat ik hongerig was om meer van u te weten. Heer, ik wilde u leren kennen. Heer, ik was nieuwsgierig. Heer, ik had een onstuitbare honger. Ik las bladzij na bladzij. Hoofdstuk na hoofdstuk om meer van u te weten. Nee, het is weg. Ik heb geen honger meer. Hier heb ik misschien andere woorden gegeten. Andere brood. Hier heb ik brood van de wereld gegeten. Hier misschien heb ik mijn hart gevuld met dingen van de wereld. Met al het aardse en het tijdelijke. En hier ben ik zo druk om al dat eten te verwerken. Hier, en zelfs is het misschien mogelijk dat het eten wat ik gegeten heb, dat niet u was. Dat ging niet over u, Heer Jezus. Dat was ander voedsel. En Heer Jezus, dat andere voedsel is in mijn hart gekomen en dat heeft ook iets met me gedaan. Dat is dat oor, wat verkeerde dingen heeft geoord. Dan moet dat oor gereinigd worden, waar Jacob over gesproken heeft. We zeggen, Heer, ik wil nu mijn ogen en mijn oren, mijn ogen en mijn oren, ik moet goed aanwijzen natuurlijk, wilt u die opnieuw reinigen? Waar Jacob ook aanhaalde, 2 Korinthe 7, vers 1 geloof ik, dat er staat, om gereinigd te worden van alle bezoedeling des geestes en des vleesjes. Jezus zegt tegen zijn discipelen, gij zijt nu rein om het woord wat ik tot u gesproken heb. Maar hij zegt daarna, je wandelt op aarde en je voeten worden weer vuil, dus je moet wel iedere keer je voeten wassen. Zo is het ook met ons als gelovigen, we wandelen op deze aarde en in de loop van ons leven worden wij bevuild. Door een verkeerd contact wat u heeft, of verkeerde dingen gezien, of verkeerde dingen gehoord. Of je hebt met de verkeerde broeder gesproken. Die zegt, ik roddel niet, maar die roddelt toch. Snap je wat ik bedoel? En dan heb je niet gelijk erg in. En zo worden we bevuild. En dan willen we de Here dienen. Of we wandelen gewoon in het leven. En dan komen de verkeerde gedachten in ons op. En dan hebben we niet in de gaten waar het begonnen is. Dan moeten wij gereinigd worden van alle bezoedeling des geestes en des vleesjes. En als wij weer gereinigd worden, dan zeggen, Heere, wilt u mij opnieuw hongerig maken naar uw woord, hongerig maken naar u. Dan doet de Heere dat. En als we dan weer opnieuw bezig gaan met het woord van God, en we doen dat bidden, want alles moet onder de leiding van de Heilige Geest, weet u nog? Want als we niet vol zijn, broeders en zusters, van de Heilige Geest, wat moeten we dan? Als ik niet vol ben van de Heilige Geest, wat moet ik dan? Wat moet ik hier dan komen doen? En hoe moet u hier komen doen? Als we niet vol zijn van de Heilige Geest, dan zijn we vol van onszelf waarschijnlijk, of van de wereld. En dan kunnen we God niet behagen. En daarom is het zo belangrijk dat wij daar ernst mee maken. En dat we zeggen, Heere, geef me een nieuwe honger en geef me een nieuwe dorst. Want Jezus staat tot uw beschikking. Jezus verlangt om zichzelf van u en aan mij mee te delen. Want hij is al gestorven. Hij heeft de prijs betaald. Hij heeft alles volbracht. Dat betekent in elke voorziening heeft hij voorzien. Hij heeft een zodanige voorziening gemaakt dat onze beker elke dag over kan vloeien. Dus hij heeft ook dat verlangen. Hij zegt in Johannes 17, dan bidt hij de Vader en dan zegt hij, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn. Hij wil dat wij als zijn kinderen in zijn nabijheid zijn. Denk maar ook aan die tekst dat hij zegt, Jeruzalem, Jeruzalem, hoe vaak heb ik u bijeen willen vergaderen gelijk een hen haar kuikens, maar je hebt niet gewild.
Jezus verlangt om ons te verlossen. Waarom? Hij is de verlosser. Toch? Hij heeft niet alleen voorzien in het feit dat wij verlost kunnen worden, maar hij wil ons ook daadwerkelijk verlossen.
Jacke de voorbeeld aangaf van de roker.
Wij maken daadwerkelijk vrij. Ook van de drang, van de begeerte. Ontkomen aan het verderf wat door de begeerte in de wereld heerst, zegt
2 Petrus 1.
Dat is Gods verlangen. En dan gaat hij dat leven wat vrij is van de zondemacht, dan gaat hij dat leven wat leeft om God te verheerlijken. Wat hij zegt, zoals ik leef door de Vader, zo wil hij dat wij leven door hem. Dat is Gods verlangen, dat is Gods bedoeling. En Jezus zit daar in zijn bediening, in zijn functie, in zijn hoedanigheid als hoge priester, om ons daarin te helpen. Want wij kunnen natuurlijk wel, wij kunnen niet eens honger maken. Wij kunnen niet eens dorst maken. Daar hebben we de Heer voor nodig. Het enige wat wij kunnen, is ons bekeren. En dat is voortdurend wat de Bijbel ons toe oproept. We wandelen verkeerde weg, moeten we ons omkeren. We denken verkeerd, metanoia, moeten we ons omkeren. De Heer, ik denk verkeerd. Ik heb kritische gedachten over mijn broeder en zuster. Heer, ik wil de beleiden voor uw aangezicht, ik wil er vanaf. En helpt u mij. En vul mij met goede gedachten, hemelse gedachten. Dat is wat de Heer van ons vraagt. Maar dat leven echt geven, dat doet Hij. En dit woord van Jezus is leven. Dus als wij dat woord eten, en het gaat in ons zijn werk doen, zijn weg vinden, dan wordt dat het leven. Dan gaan wij anders denken, dan gaan we anders handelen, dan gaan we anders zijn. In plaats van haten gaan we dan lief hebben. In plaats van onrecht doen gaan we dan de rechtvaardigheid doen. In plaats van onheilig worden wij heilig, want Jezus is ons geworden tot heiliging, rechtvaardigmaking, heiliging en verlossing. In Korinthe 1 vers 30. En dan zegt Paulus tegen de Efeziërs, jullie zijn nu opnieuw geboren in ware gerechtigheid en heiligheid. Dat is die nieuwe schepping, dat is die nieuwe mens, dat is uit Jezus. Dat is het leven uit Jezus. Maar als wij er niet naar verlangen, broeders en zusters, kan de Heer het ons het waard niet geven. Als wij tevreden zijn om gered te worden, als wij tevreden zijn dat het gaat zoals het gaat, dan kan de Heer ons niet meer geven. Hij kan van alles op de tafel zetten, een hele tafel met geschenken, de opperkamer in de hemel is vol, alle genadegaven van de Heer zijn daar uitgestald. Maar als zijn kinderen niet komen, dan staat het renteloos. En ze ja, die vertel je allemaal. Als je nou gewoon kijkt, dat op een gegeven moment de Heer zegt dat de bruiloftsgasten genodigd worden. Maar ze hebben geen tijd. De ene is een vrouw getrouwd, pas. De andere spanossen gekocht, dan moet je gaan bekijken. Tegenwoordig is misschien een auto, weet ik veel. Ze hebben geen tijd. En dan zit hier een gat in de eigen steg en dwingt ze binnen te komen. Dus broeders en zusters, het is van belang dat wij honger hebben en dat wij dorst hebben. Want als wij honger hebben, dan gaan we eten. En als we dorst hebben, dan gaan we drinken. Is het niet zo dat de Heer zegt in Jeremia 33, roep tot mij en ik zal u antwoorden en uw grote ondoorgrondelijke dingen doen zien waarvan gij niet weet. Is het niet zo de hele geschiedenis door, zie je ook in Israël, maar dat is denk ik ook een vloek voor deze tijd dat wij het materieel zo goed hebben. En we genieten er allemaal van, het is heerlijk. Als we het goed hebben. Maar het brengt ons denk ik eerder verder bij de Heer vandaan dan naar de Heer terug. En dan zie je altijd in het volk Israël dat er eerst een oordeel moet komen. En dan gaan ze roepen. Dan krijgen ze het benauwd en dan gaan ze roepen. En heel veel, dat is helaas jammer, heel veel mensen die je ontmoet, en dan vraag je hoe ben je tot geloof gekomen, en ja, dan waren ze ziek, of in de problemen, of andere toestanden, en dan zijn ze de Heer gaan zoeken. Nou, dat is mooi, maar dat is natuurlijk niet Gods bedoeling. Als de Heer Jezus hier zegt, de geest is het die levend maakt, het vlees doet geen nut.
Dan moeten we gericht zijn op de dingen van de geest. Dan moeten we niet gericht zijn op de dingen van het vlees. Dan moeten we niet gericht zijn, zoals Jacob hier staat, zei, voor onze matheid of onze moeheid. Of zal ik het wel goed doen, of weet ik veel wat. De meest gekke dingen, die komen dan voorbij. Maar we moeten gericht zijn op de geest van God. En zeggen, Heere, wilt u geven dat ik ook vandaag mag wandelen door de Heilige Geest. En vraag dat dan in geloof, in vertrouwen. Heere, wilt u mij vandaag een opmerkzaam hart geven. Heere, deze dag komt nooit meer terug. Heere, ik wil deze dag niet half vol doorbrengen, half leeg. Ook deze dag wil ik leven tot uw eer. Als wij zo onze dag beginnen in het vertrouwen dat hij dat geeft. Dan geeft hij dat dan. Want hij is een waarmaker van zijn woord. En dan zit gewoon die bid ontvangt. En je koning zegt, je hebt niet omdat je niet bidt. Of je bidt wel, maar je bidt verkeerd. Het is niet zo dat we op een racefiets zitten en dat we maar moeten fietsen totdat de tong op ons vest jaagt. Sommige christen hebben dat gevoel, geloof ik. Ik doe al zoveel, ik moet zoveel, dan moet ik nog meer. En wij moeten alleen de goede dingen doen. Wij moeten luisteren naar Jezus. Want als wij niet drinken, broeders en zus, gaan we dood. Dat is wat de Heer zegt. Dan heb je geen leven in jezelf. En net zoals wij in het natuurlijke moeten drinken op tijd. Zo is het ook in het geestelijke, wij moeten drinken. We hebben vaak gebeden de laatste tijd voor honger en dorst. Niet alleen van onszelf, maar ook voor de gemeente. Heere, dat er honger komt. Dat er dorst komt. Heere, dat we u gaan zoeken van ganse harte. En dat we dat bloed van Jezus gaan drinken. Die betekenis van dat bloed, die rechtvaardigmaking, die heiligmaking. Zodat dat leven wat in het bloed zit, ons deel wordt. Dat wij worden zoals Jezus, dat we deel krijgen aan zijn heiligheid. Dat is niet iets wat u en ik kunnen bereiken. Dat is vervat in het bloed van Jezus. En daar krijgen we deel aan, naarmate dat we daar meer van drinken. Naarmate dat we daar meer van gaan zien en ernst mee maken. En als we dat lezen zoals zo'n tekst zegt, Heer, ik begrijp het niet. Heer, wilt u eens geven dat er een keer over gepreekt wordt, of dat ik er iets over lees. Maar Heer, dat ik dat ga begrijpen. Heer, dat ik weet wat eten en drinken is. Want in het natuurlijke weten we dat allemaal. En in het geestelijke weten we dat soms niet. Of we hebben geen honger, of we hebben geen dorst. En Jezus zegt, mijn vlees is ware voedsel, mijn bloed is ware drank. Dus ook wat de Heer Jezus zegt natuurlijk, zoek eerst het Koninkrijk van God. En zijn gerechtigheid en alle andere dingen zullen u geschonken worden. Maar we keren de zaak vaak om. Eerst, ik moet eerst dit nog klaarmaken en dat nog klaarmaken, in mijn studie of mijn werk of weet ik veel. En dan heb ik weer tijd voor u. Maar dan keren we de zaak om. We moeten eerst drinken, als hebben we geen leven in onszelf. Zijn bloed is ware drank. En dat is Jezus vers 57, zoals de levende Vader mij de zonde heeft. Nee, eerst 56. Dan zegt hij, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Wij blijven in hem en hij in ons. Dat is niet meer 2-1, dat is echt die ene plant voor. Dan wordt Jezus een deel van ons en wij van hem. Dat is vereniging, dat is als een Siamese tweeling. Zoals het bloed verenigd is met de geest, zoals God dat gegeven heeft, zo worden we één met hem. Met de Heer Jezus Christus. En dan ga je ook iets maken van dat hemelse leven. Daar gaan we morgen verder over spreken. Dan gaan we ook iets maken van de tegenwoordigheid van God en van dat hemelse leven. En dat is altijd de bedoeling geweest van de Vader om ons terug te brengen in zijn tegenwoordigheid. Het is niet zijn bedoeling geweest om hier onze klein poosje op aarde te laten leven, 60, 80 of 100 jaar. Maar het is zijn bedoeling dat we weer... Dat weer hersteld wordt wat in het paradijs natuurlijk verstoord is, die gemeenschap met God. En dan zegt die persoon naar wijze, zo de levende Vader mij gezonden heeft en ik leef door de Vader, zo zal ook wie mij eet leven door mij. Zie je? Het woord, wij moeten het eten. Wij moeten het niet alleen oppervlakkig lezen, broeders en zusters. Wij moeten het eten. Wij moeten daarmee bezig zijn. En het moet in ons komen en als het ware... uiteenvallen in spijsverteringsstoffen, om het zo maar even een beetje plat uit te drukken, zodat we er iets van kunnen begrijpen. Dus de kracht van Jezus leven zit in het bloed. Want waarom is dat bloed van het lam nou zo anders als het bloed van een schaap? Wel, in het bloed van een schaap zit het leven van een schaap. En in het bloed van Jezus zit het leven van Jezus. Begrijpen we dat? Dus zoals hij geleefd heeft, zoals hij was, dat zit in het bloed van het lam. En daarom is dat bloed van Jezus, het bloed van het lam, van zo'n grote waarde. Vanwege de kwaliteit en de hoedanigheid van zijn leven, dat zonderloze leven. Dat leven wat er alleen maar op gericht was om de wil van de Vader te doen. Dus als wij dat bloed drinken, dan komt dat leven in ons. En daarom kon nooit een schaap of een stier of een bok genoeg zijn om ons dat eeuwige leven te geven. Dat eeuwige leven was alleen in de Zoon. En de Zoon had dat nooit aan u en aan mij kunnen geven als hij niet één met ons geworden was, als hij niet een mens geworden was van vlees en bloed. He, verwekt door de Heilige Geest, door Gods almacht, maar echt vlees en bloed geworden. En dat bloed moest vloeien op Golgotha, dat moest uitgestort worden, zodat wij door het geloof daar deel aan konden krijgen. Er was geen andere weg. De Heer kon niet zeggen, nou ik kies die uit en ik kies die uit. En dan met voorbijgaan aan het bloed, zonder dat er rechtvaardigheid geschied was, zonder dat aan de eis van God voldaan was, had de Heer ons nooit dat eeuwige leven kunnen schenken. En nou heeft hij ons getrokken door zijn woorden, getrokken door de Heilige Geest, en hebben we deel gekregen aan Christus, nou zijn we door het geloof worden we gered. Maar nou zegt de Heer, ik wil niet alleen dat jullie gered worden, ik wil dat jullie bij mij zijn. Dat jullie zijn waar ik ben. In de hemel, en niet alleen straks, maar hier en nu, dan gaan we morgen verder over spreken. Dat is Gods bedoeling. Die inwoning in het heiligdom. Maar we kunnen natuurlijk niet inwonen in het heiligdom als wij het leven van Christus niet hebben. Als wij als het ware een soort zondaar blijven. Dan komen we daar niet in het heiligdom. Want we kunnen niet als zondaar binnenkomen. We kunnen alleen binnenkomen bekleed met de klederen des heils. Met de klederen van de gerechtigheid. Met de mantel van Christus. En er zijn ook al voorwaarden waar we morgen over gaan spreken. En daarom roept de Heer Jezus hier ons op dat we zijn vlees moeten eten, zijn bloed moeten drinken. Dus dat we meer en meer deel krijgen aan het leven van Hem. En dan zegt hij ook, dit is het brood dat de hemel neergedaald is, niet zoals uw vader het manna gegeten hebben en gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal een eeuwigheid leven. Niet in eeuwigheid sterven, maar in eeuwigheid leven. Broeders, zusters. Als u niet drinkt, gaat u dood. En ik ook. Maar als we wel drinken, dan hebben we eeuwig leven. Dan krijgen we meer en meer deel aan het leven van de Heer Jezus Christus. Amen.